Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Laten we samen gaan zingen Psalm 122, het eerste vers. Psalm 122, het eerste vers. Zoeken wij het aangezicht des Heren in het gebed. Heren van hemel en aarde, in het midden van de week mogen we zo weer bij elkaar zijn als gemeente om de Bijbellezingen te vervolgen over het leven van David. Heren, wilt u daarin met ons zijn? En met uw Heilige Geest ons verlichten, zowel bij het spreken als ook bij het luisteren. Opdat wij, Heere, uit dat woord van u, ook uit die geschiedenis van David, lering mogen trekken naar het leven vandaag. En bovenal, o Heere, dat ook de Heere Jezus mag schitteren, ook in die bladzijde van het Oude Testament waar zijn naam niet wordt genoemd. En toch, Heere, het is uw woord. We hebben het gezongen, Jeruzalem, de stad waar de kerk van oude tijden samenkwam om uw grote naam aan te roepen. Het is ook die plaats geweest waar niet alleen David gewoond heeft, maar bovenal de zoon van David, die daar zijn wandeling heeft gemaakt, die er met gejuich is binnengehaald. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, maar even zo goed erbuiten is geworpen. Kruist hem, het is niet behoorlijk dat hij leven. En toch, o Heren, hij is ook in die stad weer teruggekomen. Als de opgestane levensvorst heeft hij zich geopenbaard aan de discipelen. En tenslotte heeft hij ook zijn Heilige Geest daaruit gestort, zodat er door die uitstorting van de Heilige Geest harde harten zijn verbroken. Het begon van Jeruzalem en het gerucht ging uit door de hele wereld, ja zelfs tot aan ons kleine dorp toe, o Heere. Geef dat we dat vanavond ook mogen verstaan en dat we ook mogen betuigen en belijden. En o wonder, ook tot mij gekomen en in mij gekomen. Als dat nog niet zo is, Heere, wilt u het dan zo maken? Want het zou toch vreselijk zijn wanneer wij die lokstem van de zaligmaker vernemen en het komt niet in ons hart en het gaat aan ons voorbij. O Heere, dan horen wij over datzelfde Jeruzalem ook een wenende zaligmaker roepende: O Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen zoals een hen haar kuikentjes. En gij hebt het niet gewild, Heere, dat het van niemand van ons zou gelden. En geef, Heere, dat ook vanavond uit de geschiedenis, uit het leven van David, er ook mogen zijn die mogelijk in twijfel zijn en zo heen en weer geslingerd worden, dat ze de vaste grond mogen vinden, wanneer de lijnen getrokken mogen worden naar de zaligmaker. Ja, dat zij mogen omhelzen, die gezegende Heer Jezus. Want alles wat we van David zeggen is zo betrekkelijk en worden de zonden overwoekerd. Maar wat we van die grote zoon van David mogen zeggen, dat is volkomen en volmaakt. Heere, gedenk ook uw kinderen die eruit mogen leven. Geef dat ze vanavond weer stof tot verwondering mogen vinden in het werk van hun heiland. Heere, geef ons zo dan een gezegend uur samen hier in de hoeksteen. En dat het ook voor ons allen een uur mag zijn waarin we mogen betuigen: de Heere was aan deze plaats. Wil zo Satan aan banden leggen, wil alles beslommeringen die ons zo bezig kunnen houden, wilt u die een ogenblik aan banden leggen. En dat we een ogenblik samen met u mogen zijn, ook met elkaar, maar bovenal met u, samen met u. Want Heere, eens dan vallen toch ook allen gemeenschappen weg, hoe groot die ook. En straks blijft er één gemeenschap over, dat is de gemeenschap van de heiligen. Dan zijn alle dissonanten weg en dan bovenal, als de kerk mag aanbelanden in dat nieuwe Jeruzalem, Dan mogen ze zijn met Abraham, Isaac, Jacob, met David en zoveel anderen, maar bovenal met hem, de zaligmaker, onze Heere, Jezus Christus. Heere, wilt u daartoe vanavond een voorproef verwekken in ons aller leven? Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord in het tweede boek van Samuel, het vierde hoofdstuk. En van het vijfde hoofdstuk lezen we de verzen 1 tot en met 16. Dus wij lezen 2 Samuel 4 vers 1 tot en met 2 Samuel 5 vers 16. En daarin 2 Samuel 1 luidt het woord van God als volgt. Als nu Sauls zoon hoorde dat Abner te Hebron gestorven was, werden zijn handen slap en gans Israël werd verschrikt. En Sauls zoon had 2 mannen, oversten van benden. De naam van de een was Baena en de naam van de ander Regab, zonen van Rimmon, de Beerotiet, van de kinderen van Benjamin. Want ook Beerot werd aan Benjamin gerekend. En de Beerotieten waren gevloden naar Gitaim en waren al daar vreemdelingen tot op deze dag. En Jonathan, Sauls zoon, had een zoon die geslagen was aan beide voeten. 5 jaar was hij oud als het gerucht van Saul en Jonathan uit Jezreel kwam. En zijn voedster hem opnam en vluchtte. En het geschiedde als ze haastte om te vluchten, dat hij viel en kreupel werd. En zijn naam was Mephibozet. En de zonen van Rimmon, de Beerotiet, Regab en Baena, gingen heen en kwamen ten huize van Isbozet, als de dag heet geworden was, en hij lag op de slaapstede in de middag. En ze kwamen daarin tot het midden van het huis, als zullen de tarwe halen. En ze sloegen hem aan de 5e rib, en Regab en zijn broeder Baena ontkwamen, want ze kwamen in huis als hij op zijn bed lag, in zijn slaapkamer, en sloegen hem en doodden hem, en hieuwen zijn hoofd af, en ze namen zijn hoofd en gingen heen de weg op het vlakke veld de ganse nacht. En ze brachten het hoofd van Isbozet tot David te Hebron, en zeiden tot de koning: zie, daar is het hoofd van Isbozet, de zoon van Saul, uw vijand, die uw ziel zocht. Alzo heeft de Heere, mijn Heer, de koning te deze dagen wraak gegeven aan van Saul en van zijn zaad. Maar David antwoordde Regab en zijn broeder Baena, de zonen van Rimmon, de Beerotiet, en zeide tot hen: zo waarachtig als de Heere leeft, die mijn ziel uit alle benauwdheid verlost heeft, dewijl ik die mij boodschapte, zeggende: zie, Saul is dood, daar hij in zijn ogen was als een die goede boodschap bracht, nochtans gegrepen en te Ziklag gedood heb, hoewel hij meende dat ik hem bodenloon zou geven, hoeveel te meer, wanneer goddeloze mannen een rechtvaardige man in zijn huis op zijn slaapstede hebben gedood. Nu dan zou ik zijn bloed van uw handen niet eisen en u van de aarde wegdoen. En David gebood zijn jongens en ze doodden hem en hieuwen hun handen en hun voeten af en hingen ze op bij de vijver te Hebron. Maar het hoofd van Isbozet namen ze en begroeven het in het graf van Abner te Hebron. Toen kwamen alle stammen van Israël tot David te Hebron. En ze spraken zeggende: zie wij, uw gebeente en uw vlees zijn wij. Daartoe ook tevoren, toen Saul koning over ons was, waart gij Israël uitvoerende en inbrengende. Ook heeft de Heere tot u gezegd, gij zult mijn volk Israël wijden en gij zult een voorganger zijn over Israël. Alzo kwamen alle oudsten van Israël tot de koning te Hebron en de koning David maakte een verbond met hen te Hebron voor het aangezicht des Heeren en ze zalfden David tot koning over Israël. 30 jaar was David oud als hij koning werd. 40 jaar heeft hij geregeerd. Te Hebron regeerde hij over Juda 7 jaar en 6 maanden. En te Jeruzalem regeerde hij 33 jaar over gans Israël en Juda. En de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem tegen de Jebusieten die in dat land woonden. En ze spraken tot David zeggende, gij zult hier niet inkomen, maar de blinden en kreupelen zullen u afdrijven, dat is te zeggen, David zal hier niet inkomen. Maar David nam de burg Zion in, deze is de stad Davids. Want David zei ten dienzelfde dagen, al wie de Jebusieten slaat en geraakt aan de watergoot, en die kreupelen en die blinden die van Davids ziel gehaat zijn, die zal tot een hoofd en tot een overste zijn, daarom zegt men, een blinde en kreupele zal in het huis niet komen. Alzo woonde David in de burg en noemde die Davids stad. En David bouwde rondom van Millo af en binnenwaarts. David nu ging geduriglijk voort en werd groot, want de Heere, de God der Heerscharen, was met hem. En Hiram, de koning van Tyrus, zond boden tot David en cederhout en timmerlieden en metselaars en ze bouwden David een huis. En David merkte dat de Heere hem tot een koning over Israël bevestigd had en dat hij zijn koninkrijk verheven had om zijn volks Israëls wil. En David nam meer bijwijven en vrouwen van Jeruzalem nadat hij van Hebron gekomen was. En David werden meer zonen en dochteren geboren. En dit zijn de namen van degenen die hem te Jeruzalem geboren zijn. Schamua en Schobab. En Nathan en Salomo. En Ibgar en Elishua en Nefeg en Javia. En Elishama en Eljeda en Elifelet. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. En zalig zijn zij die het woord van God horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, uit het catechisatieboekje van Hellenbroek hebben we vroeger geleerd, en de jongens en meisjes recent geleerd, dat wij de Heer Jezus moeten kennen op verschillende wijzen. We moeten hem leren kennen in zijn namen. De naam Jezus, zaligmaker. De naam Christus, de gezalfde. We moeten hem ook kennen in zijn ambten. Want wie is hij toch als Christus? Hij is de profeet, die leraar, die ons mag onderwijzen van dat heil dat nooit vergaat. Maar hij is ook priester, want hij heeft verzoening teweeg gebracht. Niet met het bloed van stieren en van bokken, van lammeren, maar hij is zelf als een lam ter slachting geleid. En ook als koning. Zie uw koning, zeiden ze smalend. Maar wat is hij een koning voor de zijnen? Wat mogen zij in druk en in moedeloosheid weten dat hij hen bewaart bij de verworven verlossing. Christus, hij moet ook gekend worden in zijn nature, want hij is niet alleen mens, maar ook God. Hij is niet alleen God, maar ook mens. Daarom kan hij ons zo heel nabij komen. En waarin moet hij nog meer gekend worden? Wel in zijn trappen, in zijn staten, de staten van de vernedering en de staten van de verhoging, de staten van vernedering, hoe hij als een kindeke in de kribbe is neergelegd, omdat voor hem geen plaats was. Ook verder, hoe hij gedood is, nadat hij aan het kruis geleden heeft en in het graf is neergelegd. Maar ook de staat van zijn verhoging, hoe hij is opgewekt uit de doden en is heengevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. Ja, daar betoont hij zich werkelijk te zijn, de grote koning, de koning van het Jeruzalem, dat boven is. En tegen die achtergrond willen wij vanavond stilstaan bij hetgeen wij zojuist hebben gelezen. En dan willen wij stilstaan bij David als koning. En dan letten we in de eerste plaats op zijn rechtvaardigheid. Want daar wordt over gesproken in die historie rondom Isbozet. In de tweede plaats letten wij op zijn rijk. In de derde plaats op zijn residentie. En tenslotte op zijn roem. Dus we letten vanavond op koning David aan de hand van het u voorgelezene. En we letten in de eerste plaats op zijn rechtvaardigheid. In de tweede plaats letten wij op zijn rijk. In de derde plaats op zijn residentie. Dat is de Godstad Jeruzalem. En tenslotte op zijn roem. Maar we gaan eerst samen zingen uit Psalm 89. En daarvan de versen 2, 9 en 10. Psalm 89, vers 2, 9 en 10. En u krijgt de gelegenheid om uw gave, om uw liefdegave te geven aan de diaconie en de kerk. Twee rondgangen, de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 89, vers 2, 9 en 10.
Gij hebt wel uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem met heil gezalfd aan mij en het rijk verbonden. Zal het ook gaan, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit doorbrevelen aan de lingen. Door list of els bedrog, in uiterste tenten dringen, de booswicht zal het geweld nooit tegen hem gelukken. Nog in, nog uit landsvorst zijn zetel onderdrukken.
Wij staan dus stil bij koning David en we letten in de eerste plaats op zijn rechtvaardigheid, vervolgens op zijn rijk, ten derde op zijn residentie en ten slotte op zijn roem. Allereerst letten wij op zijn rechtvaardigheid. Gemeente, we hebben de vorige keer gehoord dat Abner bij Isbozet vandaan gegaan is. Hij is overgelopen naar het kamp van David. En we hebben ook gehoord dat Joab Abner gedood heeft. En de reden waarom Abner bij Isbozet vandaan ging, dat weten wij ook. Hij was beledigd. Het was niet zozeer de liefde tot David, als wel zijn boosheid tegen Isbozet, dat hij overliep naar het kamp van David. Maar hoe is het inmiddels met koning Isbozet? Nou, nu Abner weg is, lezen wij dat zijn hand verslapte en ook heel Israël werd verschrikt. Het ging met koning Isbozet niet goed. Koning Isbozet ziet wel dat hij steeds meer aan sympathie gaat verliezen en dat steeds meer mensen aan de kant van David gaan staan. Het wordt een steeds moeilijker. Zijn handen worden slap. En het lijkt wel dat hij ook steeds meer slaap krijgt. Want we treffen hem vanmiddag aan, we treffen hem van avond aan in zijn middagslaap. Hij ligt te slapen. En zeker dat deden de Joden altijd wel. Ze namen hun rustperiode in de middag. Maar het valt ons bij Isbozet toch wel op slap en slapen. Eén ding nog. De rust. De slaap. Maar in zijn slaap wordt hij verrast door een plotselinge dood. Want terwijl hij rustig ligt te slapen, komen er twee mannen en die zeggen dat ze gekomen zijn om graan te halen. Graan te halen voor de manschappen, want ze zijn overste van een bende, ze zijn dus leider van een gedeelte van het leger van Isbozet. En ze komen om vanuit de provisiekamer graan te halen. En blijkbaar moeten ze dan ook in het hart van het koninklijk paleis zijn. En is het maar een kleinigheid om ook in de slaapkamer van de koning te komen. En zo quasi voordoend, alsof ze met een onschuldig bedrijf bezig zijn, komen ze in de slaapkamer van Isbozet en dan. Dan slaan ze die man dood, ja ze slaan zijn hoofd eraf. En met dat hoofd in handen gaan zij naar Hebron, waar inmiddels David woont. Ach, deze twee soldaten hebben wel in de gaten. Met Isbozet is het spoedig gedaan. Met Isbozet kunnen ze geen eer meer inleggen. Ja, als Abner er nou nog geweest was, dan hadden ze misschien ook nog toekomst gehad. Maar ze hebben nou bij Isbozet geen toekomst meer. Nou, dan moeten wij maar vrienden zien te worden met David. Hadden ze liefde voor David? Hadden ze sympathie voor David wel? Nee, dat is helemaal niet van belang. Maar ze willen eigenlijk wat worden. En dat kan alleen maar als je in dienst komt van David. Nee, liefde in haar hart voor David lag er niet. Totaal niet. Het was alleen maar eigenbelang. En zo zien wij die twee mannen, nadat ze op een gruwelijke wijze Isbozet onthoofd hebben, zien we ze met dat hoofd in handen binnenlopen in het koninklijk paleis te Hebron, waar inmiddels David woont. Verschrikkelijk, nietwaar? Je zou het voor je zien, maar heeft David zelf ooit ook zoiets niet gedaan? Heeft hij ooit ook zo niet gestaan met een hoofd in zijn handen? Het hoofd van Goliath. Maar dat was niet uit machtswellust. Dat was niet om er iets mee te worden. Maar dat was om de eer van God. Omdat Goliath de Heere gelasterd had. O, dat kon David niet aanhoren. En daarom onthoofde hij Goliath. Het is hier iets heel anders. Het gaat hier nogmaals niet om de eer van God. Het gaat hier ook niet om de liefde tot David. Het is pure machtswellust die deze mannen het zwaar deed wetten en Isbozet onthoofde. En daar staan ze nou, met het hoofd van Isbozet voor David. O, wat hopen deze mensen op een blijk van waardering. Hoor eens wat ze zeggen. Zie, ik zie ze staan met het hoofd in de handen. Zie, daar is het hoofd van Isbozet, de zoon van Saul, uw vijand, die uw ziel zocht. Alzo heeft de Heere, mijn Heer, de koning, te deze dagen wraak gegeven van Saul en van zijn zaad. Ja, ze halen de Heere erbij. Ja, nog met de naam des Heeren met hoofdletters. Ze halen de verbondsgod erbij. Kijk eens, koning, wat we gedaan hebben. We hebben Isbozet, de zoon van Saul, die hebben wij omgebracht. En wij hebben daar, voor de Heere, een wraak gedaan. Op deze dag. Ja, wat hoopten die mensen op een beloning. Maar wat valt ze dat bitter tegen. Want hoor eens wat David zegt. David antwoordde Rechab en Baena en zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, die mijn ziel uit alle benauwdheid verlost heeft. Jullie brachten de naam van de Heere wel te sprake. Maar die breng ik nou ook ter sprake. Ik heb eens gezworen bij de Heere, dewijl ik zie die mij boodschapte, zeggende, zie Saul is dood, daar hij in zijn ogen was als een die goede boodschap bracht, nochtans gegrepen en te ziekelijk gedood heb, hoewel hij meende dat ik een boodloon zou geven. Hoeveel te meer, ik heb ooit mensen die zeiden dat ze Saul hadden omgebracht, terwijl ze niet eens gedaan hadden, maar goed, die mensen die dat zeiden, die heb ik om laten brengen. Hoeveel te meer, Heer, wanneer goddeloze mannen een rechtvaardige man in zijn huis op zijn bed hebben gedood. Gemeente, op dat moment herinnert David ze aan een eed. Hij heeft namelijk aan Saul gezworen dat hij nooit een van diens nakomelingen zou ombrengen. Alhoewel Saul hem altijd naar het leven stond, toch heeft hij gezegd, Saul, ik zweer het, nooit zal ik komen aan een van je nageslacht. En zie wat er nou gebeurd is. Hier denken twee vandalen er David een dienst mee te bewijzen. Het gaat dwars tegen de eed van God in, Isbozet. Hij noemt hem een rechtvaardige man. Hij noemt hem een onschuldige man die in de slaap is omgebracht. Nee, dat was niet de wijze waarop David de strijd wilde voeren. Die wachten het netjes af van wat God zou doen. En wat lezen wij ten slotte? Dan worden die twee mannen omgebracht. Ze worden opgehangen. Ze worden gedood en hun handen en voeten worden afgehaakt. En dan worden ze opgehangen bij de vijver van Hebron. Davids rechtvaardigheid. Wat moeten wij daar vanavond mee? Wat voor les kunnen wij daar uittrekken? Wat ligt daar voor les in? Is dit niet zomaar een stukje ruwheid uit het Oude Testament, waarvan ooit de theoloog Markion zei, ja, dat was de God van het Oude Testament. Af en toe als ietsje van mededogen, maar doorgaans hardheid, wraak op wraak, oog om oog, tand om tand. Zou dat het enige zijn, gemeente? Zouden we hier ook niet iets kunnen zien van de sporen van die grote zoon van David, die ook vasthoudt aan zijn eed, die ook rechtvaardig is, wijs en zacht, die wijs is en zacht, barmhartig is, die niet wraakgierig is, maar die eerder mededogen heeft. Kijk het eens na in de Bijbel. Hoe vaak zie je niet dat de Heer Jezus met bewogenheid spreekt tot de scharen. Met innerlijke bewogenheid. Nee, niet altijd vinden we het bij David. Maar hier mogen wij hem de voetsporen zien drukken van zijn heiland. Want we mogen hier in hem zien dat hij uiteindelijk ook een barmhartig koning is. Een koning die ook eerlijk handelt. Een koning die eerlijk wandelt. Een koning ook met zachtmoedigheid. die het oordeel in de handen van God legt. Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Heeft de heiland het zelf niet gezegd? Ik ben niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar te behouden. Daarom kon hij het niet velen dat Isbozet zo gruwelijk werd omgebracht. Zo is Davids zoon niet. Zo is de Heer Jezus niet. Gemeente, nog eens, hij is innerlijk met ontferming bewogen. Ja, maar zegt er een, nou spreekt u zichzelf tegen, want wat doet hij nou zelf? Wat doet hij nou zelf? Hij laat deze twee mannen toch ook ombrengen. Zeker. Maar weet u, hier ligt ook een stuk in wat wij zo duidelijk terug kunnen vinden in het Nieuwe Testament. Namelijk dit. Er kunnen mensen zijn, hè, die in de naam of voor de naam van Koning Jezus iets doen, maar waar hun hart niet bij hem ligt. Die de Heere Jezus volgen en die de Heere Jezus noemen, maar alleen uit een bepaald werelds voordeel. Of misschien uit bangheid om verloren te gaan. Die mogelijk een voorzichtig leven leiden. Een leven proberen in te richten naar de Bijbelse normen, omdat ze zo bang zijn voor de hel. Om ze bang zijn verloren te gaan. Maar eigenlijk, waar toch de liefde tot de Heer Jezus er niet ligt. En weet u wat we dan ook lezen? Straks dan komt de Heer Jezus ook als rechter. En dan staat er, ja, maar wij hebben toch in uw naam duivelen uitgeworpen. En we hebben toch in uw naam geprofeteerd. En dan zal hij zeggen, ik heb u nooit gekend. In 1 Korinthe lezen wij, in 1 Korinthe 13, dat ik heel veel dingen kan doen. Ik kan zelfs mijn leven overgeven tot verbranding. Ik kan al mijn goederen aan de armen uitdelen. En als ik de liefde niet heb, dan is alles tevergeefs. En weet u waar het bij die liefde om gaat? De liefde tot de zaligmaker. Als uiteindelijk de grote zoon van David de eerste plaats in mijn leven niet inneemt, dan heb ik mijn loon weg. Gemeente, hoe is het vanavond? Waarom? Waarom? Waarom bent u een volgeling van de zaligmaker? Is het om bepaalde voordelen? Of is het omdat u getroffen bent en getrokken wordt door zijn handen, door zijn zijde, door zijn wonden, door zijn liefderijke woorden? Is het nou het evangelie dat uw hart verbreekt? Of is het de wet die u verschrikt? Gemeente, leg daar uw leven eens naast. Ja, meer nog. Kijk nog eens van uzelf af. En zie eens in het gelaat van die dierbare middelaar. O, heeft hij u niet met zijn ogen aangetrokken? Heeft hij geen liefde ontvonkt in uw hart? Zie toch op hem. We moeten verder. We gaan naar onze tweede gedachte. Want inderdaad, we hebben stilgestaan bij de rechtvaardigheid van David. En zo zal ook eenmaal de Heer Jezus als rechter komen op de wolken des hemels. Maar we gaan ook stilstaan in de tweede plaats bij zijn rijk. Want we zien hier dat als Isbozet niet meer is, dat dan de een na de ander overkomt naar het rijk van koning David. Want in hoofdstuk 6 lezen wij: toen kwamen alle stammen van Israël tot David te Hebron, en ze spraken zeggende: zie wij, uw gebeente en uw vlees zijn wij. Het is wat, Ze laten allemaal Isbozet voor wie die was. Hij is immers niet meer. Maar er is ook niemand die meer een poging doet om op mijn eigen wijze dat rijk voortgang te doen hebben. Massaal, en bloc, gaat het volk over naar David. Want er staat, toen kwamen alle stammen van Israël tot David te Hebron. En in de kronieken kun je lezen dat daar ook legerscharen bij waren. Nou, dan waren er wel legers bij van 20.000 man. Eigenlijk al de legers die eerst aan de kant van Isbozet staan, ze komen allemaal over. Ze komen allemaal aan de kant van David te staan. Zijn rijk groeit. Toen kwamen alle stammen van Israël. Ze komen allemaal. En weet u waar ze mee komen? Met een herinnering aan het woord van God. Want er staat in vers 2, daartoe ook tevoren, toen Saul koning over ons was, waart gij Israël uitvoerende en inbrengende, ook heeft de Heere tot u gezegd, gij zult mijn volk Israël weiden en gij zult tot een voorganger zijn over Israël. Dus die mensen die beleiden allemaal, wij zijn vlees van uw vlees en wij zijn been van uw been. En ja, in de tijd eigenlijk van Saul al, was u een uitvoerende en inbrengende. U was eigenlijk de man die toch u was toch eigenlijk de man die toch Israël gered heeft van de Filistijn. En ook de Heere heeft gezegd dat u tot een voorganger zou zijn over Israël. Opeens wordt het woord van God levend en krachtig bij die mensen. Dus ze zeggen nou niet meer van ja, wat moeten we nou? Nee, opeens wordt het woord van God, wordt hen te sterk. En door dat woord van God komen zij uiteindelijk aan de kant van David te staan. En nou weet ik wel, gemeente, wij mogen natuurlijk de lijnen niet zomaar trekken dat al die mensen godvrezende mensen waren. Maar dit wil ik u wel zeggen. Dat wanneer wij in het rijk van de vorst der duisternis leven, dat dan toch het woord van God is dat krachtig wordt en levend, dat we indachtig worden. Nee. Nee, dit rijk gaat verloren. Dat rijk van de vorst der duisternis heeft geen toekomst. Maar dan gaat het oog gevestigd worden op de belofte van het evangelie. Zoals die mensen onderdaan worden van koning David, zo gaat het nou eigenlijk ook bij het onderdaan worden van koning Jezus. Dan worden de woorden van God, die komen ons in gedachtenis. En dat kan soms een hele bijzondere wijze zijn, gemeente. Dat kan zomaar, dat kan onder de prediking zijn. Dat kan thuis onder het Bijbel lezen zijn, jongens en meisjes, dat kan het wezen. Dat je altijd zomaar meehoorde, maar ja, je hoorde mee of je las mee, maar je las niet mee. Hoe vaak heb je het niet? Op catechisatie bijvoorbeeld, ja, je leest mee, maar wat heb ik eigenlijk gelezen? Maar dan opeens, dan word je door het woord gevangen genomen. Nee, je wordt niet door het woord gevangen genomen, maar je wordt door de Heere gevangen genomen. Het woord van God is een kracht Gods tot zaligheid en je leert zien hoe ellendig het afloopt met degene die onder het rijk, onder het liefrijs, die onder de vorst der duisternis dienen. En je gaat, nee, niet alleen angstig worden, maar er komt een betrekking, een liefdesbetrekking op de zaligmaker. Ja, gemeente, allen die de Heere vrezen, die weten daarvan, daar komt een liefdesbetrekking. Hoe heb ik er ooit aan voorbij gelezen? Ik zat wel in de kerk en ik luisterde wel naar bij de catechisatie. Ik zat op de zondagsschool en op de school met de Bijbel. Ik heb al die verhalen gehoord. Ik vond ze wel mooi. Maar toen ging ik hem zien. Ik ging de Heer Jezus zien in zijn schoonheid. Er ging een aantrekkingskracht van hem uit. Of het was zelfs zo dat je zegt van, ach, wat ben ik toch een hard mens. En wat komt de Heere toch alles aan me tekort. Er kwam een heimwee in je hart. Begrijpt u, gemeente, want het kan ook zo zijn dat je moet zeggen, och, ik mis toch alle liefde. En hij is toch die liefde zo waard. Dat is de minste genade. Dat je een hekel aan jezelf. Maar kon ik hem meer beminnen? Ziet u? Nou, mag ik dat nou lezen vanavond of niet? Want kijk, zo gaat het toch als het gaat om het onderdaan worden van koning Jezus. En weet u, dan staat er hier, wij zijn gebeente van uw gebeente. En wij zijn vlees van uw vlees. Wanneer heb ik dat meer gehoord? Vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Dat heb ik in het paradijs gehoord. Want daar zei Adam van zijn vrouw, deze is maar vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Daarom zal die vrouw maninne heten. En waar heb ik het nog meer gehoord? Ja, dat was niet zo fraai, dat was bij Laban. Die zei tegen Jacob, ja joh, je bent vlees van mijn vlees en been van mijn been. We horen bij elkaar, blijf hier nog een poosje om zich te verrijken. Maar ik hoor de echo nog een keer. Weet u waar ik die echo hoor? In de catechismus. Ja, ik ga nog meer zeggen. Want de catechismus is tot de mensen opgesteld. Maar toch, we gaan eens kijken. Ik lees in zondag 28 over het heilig avondmaal. Dat er staat dat Christus in ons woont. En dat wij door het heilig avondmaal met zijn heilig lichaam meer en meer verenigd worden. Dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en gebeente van zijn gebeente zijn. En dat is niet zomaar een dogmatische redenatie. Maar dat is nou een rechtstreekse ontlening uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Want in Efeze 5 vers 29 en 30 staat, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijk ook de Heere, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Gemeente, weet u wat er in het geloof gebeurt? Dan word ik één met hem. Dan word ik een lichaam met hem. Dan ben ik een lid van hem. En dan mag ik door het geloof zelfs zeggen, ik ben been van zijn gebeente en ik ben vlees van zijn vlees. Gemeente, wat is dat een troost voor Gods kinderen? Wat is dat een troost? Want hij als het hoofd in de hemel zal straks dat lichaam tot zich nemen. Hij is in de hemel als dat heerlijk hoofd om hun een plaats te bereiden. Gemeente, wat leven Gods kinderen daar vaak arm van. O, wat kijken ze vaak naar omstandigheden. Wat worden ze vaak neergedrukt door allerlei beslommeringen. Maar als ze eens wat meer het hoofd op zouden heffen. De ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Want de Heere, die is in de hemel het hoofd. Hij zal de zijnen eenmaal altijd tot hem nemen. En dan zullen ze altijd bij de Heere zijn. Gemeente, wat hier deze mensen tot David zeggen, zie, uw gebeente en uw vlees zijn wij. Dat is nou eigenlijk ook wat er in het geloof gebeurt. Dan zijn wij één met hem. Dan is het een hoe langer hoe meer aan hem overgeven. Daarom wordt de kerk van God ook wel eens het lichaam van Christus genoemd. En dan niet de kerk met een kleine letter. Maar de kerk die je overal kunt vinden. De ware gelovigen. Dat zijn als het ware de armen, de voeten, de benen, de handen van de zaligmaker. En er is geen één hand, er is geen één lid dat op de andere kan zeggen, ik heb u niet nodig. Gemeente, weten we daar ook van? Ingelijfd te zijn door het geloof. In hem, gemeente, weet u wat er nog meer voor onderwijs in ligt? David is een koning geworden, die was één van hen. En daarmee is er een vervulling plaats gaan vinden uit de wet van God. Want in Deuteronomium 17, daar staat dat een koning die er zou komen, dat moest geen vreemde zijn, maar dat moest er één zijn uit hun eigen volk. Nou gemeente, dat mogen we hier ook zien. Ik weet het, Saul was er ook één. Maar die begeerden zij zelf. Die hebben zij eigenlijk in de ongunst van God gekregen. Maar David hebben ze nou mogen krijgen in de gunst des Heren. En hij is één van hen. Is dat ook niet het wonder van de Zoon van God, die één van ons is geworden? Wij hebben een hoge priester die medelijden kan hebben met ons, want hij is ons gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Gemeente, wat liggen er dan een evangelische lijnen, als we het mogen zien, ook in deze geschiedenis. Wat mogen wij dan daarin ook zien? Hoe de Heer Jezus bij ons is gekomen, ons leven heeft aangenomen. Hij is bij ons gekomen. Hij heeft zich vernederd. Mens en God, maar ook waarachtig mens, om zo de toorn van God te dragen. Gemeente, ziet u het vanavond ook? Er is een hele grote groep mensen die achter hem aankomt. Heel Israël, zeker. En straks, dan komt er achter die grote zoon van David ook een hele grote schare. Nee, niet alleen uit Israël. Al is het waar, al zo zal gans Israël zalig worden. Maar ook uit alle talen, uit alle tongen, uit alle naties zullen zij achter hem aankomen. En zo zal het straks zijn in het nieuwe Jeruzalem. Een schare die niemand tellen kan. Gemeente, wij zien hier de trappen juist van de Heer. Wij zien hier in de trappen van de verhoging. Daarin zien wij ook de trappen van de verhoging van de zaligmaker. Zoals David als het ware een vluchteling is geweest. Zoals David in de diepte is geweest. Zo is de Heer Jezus in de allerdiepste diepte geweest. Om zo vanuit die diepte een diep verloren zondaar zalig te maken. Want waarom heeft hij de toorn van God gedragen? Niet alleen om de toorn van God te blussen, maar om ook arme zondaren het leven te schenken. Gemeente, wat liggen er mooie lijnen ook in deze geschiedenis. Wij hebben stilgestaan bij zijn rechtvaardigheid. We hebben stilgestaan bij zijn rijk. Maar nu gaan wij ook stilstaan bij zijn residentie. Er staat hier dat David inmiddels 30 jaar oud is als hij koning wordt. Ook dat is een schone overeenkomst met de zoon van David. Want die was 30 jaar toen hij optrad onder het volk. Voor die 30 jaar was hij waarschijnlijk arbeidzaam in Nazareth. En na zijn 30ste gaat hij spreken, wonderen doen, tekenen doen en spreken. Jazeker. En dan lezen wij ook iets bijzonders. Hij was koning in Hebron. Maar nu wil hij overgaan naar een andere stad. Hij wil Hebron verlaten en in Jebus zijn residentie maken. Hebron, dat was voorwaar een bijzondere stad. Eerder hebben we dat al aangetipt, want Hebron, dat is de stad geweest waar Abraham inkwam nadat hij uit Egypte kwam. U weet het, vanwege de honger is hij een tijd lang in Egypte geweest en vanuit Egypte is hij naar Hebron gegaan. En daar heeft hij ook afscheid genomen van Lot. Dat is niet zo aangenaam geweest. Maar daar is hij ook uitermate rijk vertroost doordat de Heere tot hem kwam met twee engelen. Die hem zeiden dat hij nou spoedig vader zou worden. Daar is het ook gebeurd in Hebron, dat hij worstelde voor Sodom en Gomorra. En daar vlak bij Hebron, daar is het ook geweest dat de spelonk van Machpela kwam, waar dus zijn vrouw begraven werd, het eerste stukje echte grond van Israël. En toch is dat het plaatsje niet waar David koning wil zijn. Nee, er is een andere plaats die hij begeert tot residentie. En welke plaats is dat? Ik zei het al, Jebus. Nou moet u bij Jebus niet denken aan een uitermate geweldige plaats. U moet daar bij Sion niet denken aan, nee, dit is als het ware het summum van Israël. Wel nee, dan is de Golan, die is veel meer, waar Bazan ligt met zijn vruchtbare weide. Maar Bazan verkiest de Heere niet. Want Bazan, dat ligt aan het overjordaanse. Dat is ook wel voor Israël. Dat heeft de Heere ook wel besteld voor bepaalde gedeelten van Israël. Maar uiteindelijk gaat het toch om dat gedeelte tussen de Middellandse Zee en tussen de Jordaan. En daarom, nee, niet Bazan. Wie zijt gij, o bultige berg? Want straks zing uit Psalm 68. Nee, Jebus is de mindere. En toch de meerdere. Waarom? Jebus was van als de plaats Salem. Vrede betekent dat. En in die stad heeft Melchizedek gewoond. En Melchizedek, dat was die koning van Salem. Maar ook die priester van de Allerhoogste. En wat heeft die Melchizedek gedaan? Die heeft Abraham mogen zegenen. En als je dat zo leest in de Bijbel, in Genesis, dan lees je twee versen en dan zeg je ja, nou ja. Als we heel eerlijk zijn vanavond, dan zeggen we ja, je leest er iets van die Melchizedek. Hij zegende hem en, nou ja, en David gaf hem, even Abraham gaf hem de tiende. En daarmee af. Maar als wij toch gaan verder kijken in de psalmen, dan horen wij een spreken over Melchizedeks wijs. En als we de Hebreeën lezen, dan lezen wij dat de Heere Jezus vergeleken wordt met Melchizedek. Dus die Melchizedek uit dat Oude Testament, dat is in die oude tijd al een verre voorspelling geweest van de koning die komen gaat. Die niet alleen priester en koning is, maar ook profeet, alle drie ambten in één. Gemeente, dan mag daar de koning van de vredestad, dat mag de Heer Jezus zijn. En dan komt dat ook in het hart van David, om daar in Jebus, wat vroeger Salem was, om daar nou de residentie te maken, om daar nou koning te zijn. En dan is er nog iets, want in datzelfde Jebus, datzelfde Salem, daar is ook de berg Moria, wat de tempelberg zal gaan worden. En wie kent niet de geschiedenis van de Moria, waar Abraham zijn zoon zou offeren. En waar die jonge vrouw vroeg, vader, waar is nou het lam? En dat die vader zei, de Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Mijn zoon, en ik vergeet dat, ben niet zo vaak kerkganger, maar ik vergeet dat niet wat uw oud-predikant vorig jaar uitdrukte. Zo mooi, mijn zoon. Onbewust, zeg, hij bedoelde natuurlijk mijn zoon. De Heer zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Maar eigenlijk uit mijn zoon. De Heer gaat zijn zoon geven. Zijn enige geliefde zoon, in wie hij al zijn welbehagen heeft. Nou, de Heer zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Zijn eigen zoon. En die plaats, die begeert David tot residentie. Jeruzalem, Jebus nu nog. Het is in handen van de Jebusieten, ja, want Jebus hoorde eigenlijk bij Juda. Maar de Judeërs hebben het aan de Benjaminieten gegeven. Maar de Benjaminieten, kun je allemaal in Richter lezen, die waren eigenlijk wat traag in de oorlog. Ze hadden Jebusieten weg moeten doen, maar ze gooiden een panakkoordje met de Jebusieten. En toen zijn de Jebusieten uiteindelijk in Jebus gebleven. En in de tijd van Saul blijkt er ook niks veranderd te zijn. En wel nu. Nu is ze de taak om de Jebusieten te verdrijven. En dat zien we nou gebeuren in 2 Samuel 6. en de koning. En de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem, toen nog Jebus, tegen de Jebusieten die in het land woonden. En die Jebusieten die zeiden tegen David: je zult hier niet inkomen, maar de blinden en kreupelen zullen u afdrijven. Met andere woorden, David komt hier niet in. De blinden en de kreupelen die drijven hier wel weg. Dat betekent, we zijn helemaal niet bang voor jou, David. De blinden en de kreupelen die drijven je af. Het is maar een fluitje van een cent. Luther die zegt, ze bedoelen daarmee de afgoden. Daar zou ook wat voor te zeggen zijn, met andere woorden. We zetten allemaal beelden van onze afgoden neer, waarvan jullie zeggen, ze hebben ogen maar zien niet en oren maar horen niet. Ja, je zult het merken. We zetten ze allemaal op de wallen van de stad neer. Al die afgoden. Ja, dat deed men in de tijd van Rome ook al. Dan zetten ze maar gewoon beelden neer. Nou, die zullen wel helpen in de strijd. En dan zegt David tegen die mannen, dat lezen we dan verderop. David zei: al wie de Jebusieten slaat en geraakt aan de watergoot, en die de kreupelen en die de blinden die van Davids ziel gehaat zijn, die zal tot een hoofd en tot een over zijn. Daarom zegt men: een blinden en kreupelen zal in het huis niet komen. Dus met andere woorden, David die zegt: nou, wie durft het aan? Wie durft het aan? Wie durft deze mensen aan? Nou, Joab is het onder andere, en dan wordt die stad, die wordt ingenomen. En er blijkt dus een spreekwoord geweest in die tijd: een blinde en een kreupele komt niet in de stad. En dat wordt dan wel vertaald als: er komt nooit en ten nimmer een beeld van een afgod in Jeruzalem te staan. Gemeente, zo zien wij dat David de stad inneemt. Maar, en vanaf die tijd heet Jebus Jeruzalem, stad van de vrede. Is het te veel als ik vanavond zeg dat de grote zoon van David ook rondom de stad van onze mensenziel gaat? Om steden, mensen die een stad zijn als het ware, om die in te nemen? Want wie zichzelf overwint is sterker dan wie een stad inneemt. Die vergelijking wordt ook gemaakt door Salomo. En Bunyan heeft het ook zo over de stad mensenziel, niet? Is ons leven eigenlijk ook niet een soort stad, waarvan nature een andere koning is dan koning Jezus? En is eigenlijk de prediking van het woord ook niet zoiets als een aanval op onze hoogte? Is dat niet een aanval? Mensen, geef je toch over aan de zaligmaker? De gemeente, is dat het evangelisatiewerk niet? Mensen die allemaal in de handen van de vorst der duisternis, mensen, geef je toch over? Geef je toch over? Geef toch het verzet tegen de Heere op? En ook wanneer wij misschien in een godsdienstig bastion zitten, het zogenaamde Jeruzalem, waar we zweren bij de tempel des Heeren, tempel des Heeren, tempel zijn deze. Dat Jeruzalem waarvan de Heer Jezus zegt: o Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijke wijze hen naar kiekens. Daar zien we een wenende zaligmaker rondom een godsdienstig Jeruzalem. Dus aan de ene kant, gemeente, dan zien wij in zo'n stad als het ware de goddeloosheid, waar de Heer voor staat, met zijn genade aanbod, waar hij klopt op de deur: doe mij open. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En aan de andere kant, ook het godsdienstige Jeruzalem. Wij misschien, ja, maar wij handelen toch naar zijn wet. En we doen, ja, en we handelen toch naar zijn instelling. Maar waar de levende betrekking met de zaligmaker er niet is. Zie, ik sta de deur en ik klop. En hij staat er, net als het hooglied, met die dauw in zijn haarlokken. Doe mij open, mijn vriendin, mijn schone. Doe mij open. Gemeente, zo staat hij aan de deur van ons hart. Zo klopt hij. Hij die meer is dan David, want hier is het geweld niet. Maar hij doet het met het geweld van de wapenen van zijn woord. Hij gaat daar, net als in Psalm 45, met pijlen als het ware schieten, met liefdespijlen. Totdat men overgeeft. Totdat men zich gans en geheel aan hem overgeeft. en hij de grote koning mag worden van Jeruzalem. O gemeente, begeren we die koning niet in ons hart? Jezus, de koning van Jeruzalem, zie hem komen. Ooit in Jeruzalem, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En hij is erin gekomen. Ja, hij is er ook weer uitgeworpen, zeker. Maar in het gebed hebben we het al aangehaald. Hij is er ook weer ingekomen als de opgestane levensvorst. En daar, in datzelfde Jeruzalem, is in geestelijk opzicht gebeurd. Wat er hier nou letterlijk gebeurde, daar waren er 3000. 3000. 3000 die bezet waren met de godsdienstigheid. En die gingen vragen, wat moet ik nou doen om zalig te worden? En wat werd er toen gezegd? Geloof in de Heere Jezus. En gij zult zalig worden in datzelfde Jeruzalem. Gemeente, wat ligt er dan een heerlijke boodschap ook in deze. Dan is niet door kracht, niet door geweld, maar door de kracht en het geweld van de Heilige Geest, dat zondaren zich overgeven aan hem. Gemeente, weet u, weet jij daarvan? We gaan samen zingen Psalm 68 en daarvan het 8e vers. Psalm 68, het 8e vers.
Leave.
We hebben stilgestaan bij koning David en we zagen zijn rechtvaardigheid. We zagen zijn rijk. En zijn rechtvaardigheid hebben we gezien. Ja, dat we de Heer Jezus ook niet kunnen bedriegen. Met een stuk eigen gerechtigheid. Zonder betrokkenheid op hem. We hebben ook gezien zijn rijk. Hoe mensen zich meer en meer aan hem overgaven. En zich aan hem verbonden. We hebben ook zijn residentie gezien. Hoe hij daar intree nam van Jebus. En het maakte tot Jeruzalem. Ja, gemeente, er wordt gesproken in de Galatenbrief over het Jeruzalem dat in de hemel is. En dan is dat niet altijd het nieuwe Jeruzalem, wat vanuit de hemel nederdaalt. Maar er is ook een Jeruzalem dat boven is, dat is ons aller moeder en dat is vrij. Weet u wat dat betekent? Dat is de bediening van het evangelie. En dat Jeruzalem, dat kan zomaar in het Sodom en een Gomorra van mij en van uw hart vallen. In het Babel van mijn bestaan. Want we zijn van nature allemaal Babyloniërs. Maar hij kan van dat Babel van mijn hart, dat kan hij nou in Jeruzalem maken. Dat is nou de prediking, de bediening van de verzoening. Er wordt als het ware geweld gedaan op je hart. En dan is het een gespot, want dat hebben die mensen gedaan. Een blinden en een kreupelen. Een blinden en een kreupelen. Die kan de stad. Er staat er zo, blinden en kreupelen zullen u afdrijven. Je komt er nooit in. En er zijn wat mensen. Ja. Nee hoor. Nee, deze boodschap, daar heb ik geen boodschap aan. Oh, als het zo blijft. En soms dan word je er wel eens benauwd van. Dan denk ik, dat is een hardigheid. Maar er is maar één pijl nodig, gemeente. En misschien zijn er wel onder ons die zeggen, ja, zo ben ik nou ook altijd geweest. Ik heb er wat mee gespot. En toch is de Heer me te sterk geworden. En de anderen die spotten er niet mee, maar ik heb er altijd omheen geleefd. Hè. Ja, ik heb... En toch eens te sterk. Gemeente, ondertussen uw verantwoordelijkheid. Blijf maar op het slagveld. Want dan komen er pijlen in je hart. Zie, de roem. Want dat is het laatste. David, die is gezalfd tot koning. Dat is die al geworden bij Samuel. Hij is ook in Hebron gezalfd. En hij is nou voor de derde keer gezalfd. Driemaal overgezalfd. Ik heb eens gelezen van... De bekeerde Jood Karl Schwartz, dat was een Pool, meen ik. Maar die man die kwam tot bekering en ja, die heeft geweldig veel ook geëvangeliseerd onder de Joden. Ik las onderlaatst dat hij zelfs, daar moet je eens nagaan, die stond op de preekstoel in Amsterdam. Toen was er een 16-jarige Jood, die was zo kwaad. Die stak hem in zijn zijde. Hij heeft mogen overleven, maar zo'n haat. En doorgegaan, want de beloften liggen er ook voor Israël, doorgaan. Maar die man die zei, zo zijn er van de Heer Jezus, drie zalvingen. Hij zei, heb je een zalving in de eeuwigheid, en dat klopt, van eeuwigheid gezalfd is die, hè, de Heer Jezus, in Psalm 2 lezen we dat. Hij is gezalfd in de tijd, want toen kwam de Heilige Geest op hem in de gedaante van een duif. Maar zegt hij, nou komt er nog een zalving. En dat is de zalving voor heel Israël. Een mooie gedachte. In ieder geval, gemeente, hij is driemaal gezalfd. En dan lezen wij tenslotte zijn roem nam toe. Er staat, David nu ging gedurig voort en werd groot. Want de Heere, de God der Heerscharen, was met hem. Het gebeurt op een gegeven moment dat de koning van Tyrus vriendschapsbanden aanbrengt met hem. En vanuit het heidendom komt men zelfs naar Jeruzalem om de stad te bevoorraden. Zodat daar een huis voor David gebouwd kan worden. Gemeente, daar hoor ik eigenlijk al de voorspelling in van dat rijk van die grote David, zo'n beginnende van Jeruzalem, tot aan de uiterste einden der aarde. Want ze zullen komen van alle kanten en u vereren met geschenken. Het is kerstfeest geweest, we hebben nog niet de wijzen uit het oosten, ze gekomen met geschenken. Eigenlijk zien we in de symboliek het al gebeuren hieraan. Koning van Tyrus. En zo... wordt de lijn steeds groter. Bij Salomo zien we het nog grootser worden. De koningin van Scheba die erbij betrokken wordt. De gemeente en dan staan uiteindelijk koning Jezus aan het kruis hangt. En opstaat van de dood en zijn geest uitstort op het vlees. Dan zien wij nog in veel heerlijker wijze hoe de grenzen zijn weggevallen. En ze van alle kanten, oost, noord, west en zuid, komen tot de Here met smeking en met geween. En zijn evangelisten en zijn zendelingen, ze gaan uit, wereldwijd. Ja, en dan staat er opeens ook zo'n hele droeve zijde. In de wet van Mozes staat, als die koning komt, moet het er een van je eigen volk zijn. Maar, wacht u ervoor om vele vrouwen te hebben. Ja, er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, naar de wet mocht dat. Nee, dat mocht naar de wet niet. De Heer heeft het toegelaten, maar het is niet naar de wet van God. Het is hem ook tot een strik geworden. Wat heeft hij er een ellende aan beleefd? Aan de polygamie. Een gemeente, maar zoals nou voor David het tot een oneer was, zo is het voor de Heer Jezus tot een eer. Want hij heeft ook een bruid. Dat is er niet één. En dat is er niet twee, en dat zijn er geen honderd, maar dat is nou een getal, dat is ontelbaar. Elia dacht eens een dag, ik ben er maar alleen, 7000 heb ik er nog. Nou gemeente, stel je eens voor, elk decennia, 7000, ga stellen. Ontelbaar, een schare die niemand tellen kan. Het is een bruidskerk, internationaal. Interkerkelijk, intercultureel, overal vandaan. Gemeente, een bruidskerk, waarvan een zanger zingt om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Davids roem, hij is groot geworden. Maar Davids ongeluk is er ook geweest. Maar van de Heer Jezus mogen we zeggen, eeuwig bloeit de gloriekroon. Op het hoofd van Davids grote zoon. Ik wil nog even terug naar de geschiedenis. Er was een spreekwoord. En dat spreekwoord dat zei, een blinde en kreupelen zal in het huis niet komen. Dat werd vanaf dat moment een soort spreekwoord. Met andere woorden, er zal nooit en ten nimmer een beeld in Jeruzalem komen. Er zijn verklaarders die meenden dat er ook echt niet een kreupele en een blinde in Jeruzalem en Sion mocht komen, omdat dat tot oneer van de koning was. Nou, daar geloof ik dus helemaal niks van. Daar geloof ik niks van. Ik lees zoiets ook in de geschiedenis. Toen Marie Antoinette werd onthoofd, toen was er een heel groot festiviteit. En toen mocht er in heel Parijs niemand aan de kant van de weg staan die blind was of kreupel. Maar zo is koning Jezus niet. Daar zijn juist de kreupelen en de blinden, juist de geestelijke armen, de geestelijke bedelaars, de geestelijk verlamden, hartelijk welkom. Want dat is de prediking van de Heer Jezus. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Hij predikt het evangelie aan de armen. Aan de blinden, aan de doven, aan de lammen, aan de kreupelen. Ja, hij predikt het evangelie aan dode, afzichtige zondaren. De ure komt en is nu, dat doden zullen horen, de stem van de zonen God, en die ze gehoord hebben zullen leven. Want, wat zien we later gebeuren? Mephibozet, zijn naam heeft een keer geklonken, gaan we niet op in, kom later wel. Mephibozet. Die is uiteindelijk de grote gast geweest aan de tafel van David. En wie vanavond zegt, ach, als ik het allemaal zo hoor vanavond, dan zeg ik, er zijn zoveel dingen, daar beantwoord ik niet aan. Het is met mijn liefde zo droevig gesteld tot de zaligmaker. Het is met mijn wereldsgezindheid, ja, zo bijzonder droevig gesteld, want het is allemaal wereld wat er in mijn hart zit. En de Heere komt nog alles aan me te korten. Ik hoor me dus alleen vanavond maar buiten spreken. En toch al moet u vanavond zeggen, ik zat er helemaal buiten. Als dat je nood nou vanavond is, dan zegt de Heere ook dat u komt tot mij. en uw ziel zal leven. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heren in het gebed. Heren van hemel en van aarde, zo mochten wij vanavond nog een ogenblik samen zijn en de geschiedenis van David overdenken. Heren, geef dat we ook de leringen die daarin opgesloten liggen ook ter harte zouden nemen. Opdat we ook zouden rekenen met uw rechtvaardigheid, maar ook met uw barmhartigheid, de innerlijke barmhartigheid. Dat u een God bent die ook uw eden houdt. Geen lust hebt in de ondergang van zondaren. Want hij heeft het ook gezegd, David. Ik heb er een eed op gedaan dat er niemand van Saul zal omkomen. En heren, zo bent u het toch ook die het onder een eed gezegd hebt. Ik heb geen lust in de dood van zondaren. Maar lust in hun bekering, in hun behoud. Heren God, wilt u ons zo dan nog gedenken. Ook het verdere van deze avond, geef dat we het woord van u niet naast ons neerleggen, maar geef dat het ook vanavond mag zijn, een overwinning op ons hart. Een opnieuw, of een hoe langer hoe meer overgeven aan u, om Jezus wil. Amen. Psalm 2. En uit Psalm 2 zingen wij het derde en zevende vers, Psalm 2, vers 3 en 7.